Ik was even bang dat het niet goed zou komen vandaag. Ik was even bang. Het is wel heel erg leuk eigenlijk dat dit zo fout gaat. Want het is een beetje mijn thema vandaag, angst. Nee, natuurlijk gaat het daar niet over. Wij starten vandaag met een nieuwe serie, Gezond Hart. Is je hart gezond? Het geluid in de zaal doet het ook niet. Thuis wel, doe je duim omhoog. Is je hart gezond? Doe je duim naar beneden. Als het niet gezond is, maak geen bal uit of het wel gezond is of niet gezond is. Na deze dienst is je hart gezond. Amen. Hoe kun je dat nou zeggen, Feiko? Omdat alles werkt door geloof. Amen. Wat is dat dan? Chaka? Nee, dat is niet chaka. Dat is Jezus. Dat is God. En hij zegt dat als wij de dingen doen die hij zegt in zijn woord dat we moeten doen, dat hij de dingen doet die hij belooft in zijn woord. Amen. Snap je hem nog? Als wij doen wat hij zegt in zijn woord, doet hij wat hij belooft in zijn woord. Amen. Ik ben een kind van hem. Amen. Geloven is niet moeilijk. In principe. Het principe is heel simpel. Ik geef me over aan hem. Hij doet het en zorgt voor mij. That's it. Als het namelijk moeilijk zou zijn, zou het voor sommige mensen haalbaar zijn en voor andere mensen niet. En omdat God gewoon een eerlijke God is, een rechtvaardige God is, kan iedereen meedoen. Amen? Nou, ik heb vandaag een medicijn voor je. Je zegt, ja, maar mijn hart is gezond. Ach jongens, de meeste van jullie slikken allerlei dingen bij die je ook niet bij hoeft te slikken. Allerlei vitamine, toevoegingen, aanvullingen, preparaten, die is maar goed voor één. De industrie, die verdient de vet aan. En als jij denkt dat je er beter van wordt, hey, het werkt door geloof, zal het vast helpen. Dus ik maak er ook geen ruzie van. Maak je niet belachelijk. Ik eet er liever ijs van. Of drop. Of kip. Of biefstuk. Al die dingen die heel veel mensen zeggen, die moet je niet eten, die zijn ongezond. In mijn Bijbel staat, alles wat je eet onder dankzegging, kun je tegen. Giftige slangen zullen ze oppakken, giftig drinken zullen ze drinken. Je hoeft het niet te doen om God uit te dagen. Maar als je gewoon leeft en dankbaar leeft, dat is eigenlijk een goede preek. Amen. Doei, tot volgende week. Nou ja, goed, dat dus. Hey, maar ja, ik zeg al, ik heb een medicijn voor je. En hier komt hij. Hij staat in de Bijbel namelijk. En hij staat in Spreuken 17, vers 22. En daar staat, een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. In het Engels, ik weet niet of die mee kan komen, maar in de New King James vertaling staat, a merry heart does good, like medicine. But a broken spirit dries the bones. Dries the bones. Weet je, het is helemaal niet erg als je een gebroken geest hebt en je bent droge botten. Daar hebben wij prachtige liedjes over. Dry bones, hear the word of the Lord. Live! Dry bones, hear the word of the Lord. Oké, okay, nu thuis. Dry bones, hear the word of the Lord. Ik had verwacht dat iedereen hier mee zou doen. En iedereen thuis mee zou doen. Want ik zei iedereen thuis. En Nadine zei net, die voelt zich thuis hier. Dus er is nog wat werk te doen. Dry bones, hear the word of the Lord. Yeah. Kijk. En lachen nu mensen hier. En als je zegt, joh, dit is niet religieus correct genoeg. Of dit is niet heilig genoeg. Of dat is niet, dat is de dry bones. Want droge botten staat voor onze identiteit. Botten in de Bijbel spreekt over identiteit. En onze identiteit is, wij zijn kinderen van God. Kinderen. Kinderen maken fun. Kinderen hebben lol. Kinderen spelen. Kinderen van God horen lol te hebben. Ook in de kerk. Juist in de kerk. Ja, nee, je mag niet, je moet. Je bent slecht, je gaat naar de hel. Nou, veel succes, ik niet. En als jij zegt, ik wil een goede boodschap horen, wij hebben een evangelie te verkondigen en dat betekent goede boodschap. Wij gaan 3 weken spreken over gezondheid. De eerste, en dat is mijn taak vandaag, en dat is altijd de grootste uitdaging, is angst tegen... Ja, wat is nou het tegenovergestelde van angst? Ja, daar kun je heel veel dingen van zeggen. Maar ik ga spreken over angst en over veilig. Over geborgen. Maar geborgen vond ik een beetje een ouderwets woord. Dus ik denk, ja, dat veilig. Veilig is waar je hier... Als je veilig bent... Ik voel me veilig. voel me geborgen. Ja, dat is, ik voel me veilig. En als je je veilig voelt, kun je jezelf zijn. Mag je jezelf zijn. En waar de angst is, ben je voortdurend aan het kijken. Mensen die niet helemaal zuiver op de graad zijn, die kijken steeds wat gebeurt er. Die gaan altijd in een hoekje zitten, zodat ze alles kunnen overzien. Want stel je voor dat er iets gebeurt. Kinderen, als je die ergens in de speeltuin neerzet, rennen ze naar de leukste dingen. En dat zijn meestal de gevaarlijkste dingen. Dat zijn meestal de engste dingen. Dat zijn de dingen waar papa en mama zeggen, oh, voorzichtig. En zij gaan als een speer. En ook als ze onderuit gaan, een blauwe plek hebben, pleisters nodig hebben, een knuffel nodig hebben. Weet je wat, het eerste wat ze doen daarna is, en ze gaan zo weer. Omdat ze voelen zich veilig. Want papa is er, de pleisters zijn er genoeg, de kus van mama doet wonderen. That's it. Oké, okay. Hey, persoonlijk, hè? Even iets persoonlijks van mij. Ik heb ook soms stress. Echt waar. Ik heb soms stress dat zich opdringt aan mij. Dat komt niet van binnenuit, dat komt van buiten. En dat probeert in mijn hoofd te kruipen. En als het in mijn hoofd zit, doet dat iets naar mijn hart. En dan word ik onrustig van. En dan kan ik niet slapen. Dat heb ik bijna nooit, dat ik niet kan slapen. Maar er was een periode dat ik niet kon slapen. Van de stress. En dat bleef maar malen in mijn hoofd. En ik was er zat van. Ik denk, dat moet anders. En niks hielp. Ik ging filmpjes kijken. En ik had van die filmpjes, die deden we elkaar oversturen, doorsturen, appen, weet ik veel. En daar heb je een band, pak je een band. En iemand heeft een band vast, en dan filmpje dan. Hè? En ja, pakt een band, en die slaat erop. Klapband. Ha. Iemand heeft een koekenpan, gooit er een stroopwafel in, zet die koekenpan. Nou, dat soort dingen helpt heel even, is leuk. 100 variaties van, kun je echt heel druk van worden. Hielp niet lang, kon er niet van slapen. Ze ging filmpjes kijken van dieren. Dieren die de meest grappige, leuke dingen doen. Dat is leuk, en lachen. En dat helpt, daar word je ontspannen van. Dat is echt heel erg leuk. En toch is het een beetje een paracetamolletje. Het helpt eventjes, maar je kan er niet van blijven slapen. En toen heb ik een gewoonte opgepakt. Ik ben mijn Bijbel gaan pakken op een andere manier als dat ik dat tot dan toe deed. Ik ben mijn Bijbel gaan pakken en ik heb gewoon gezegd, ik ga elke dag 2 hoofdstukken in het Oude Testament en 1 hoofdstuk in het Nieuwe Testament lezen. Kan me geen bal schelen waar het over gaat, ik ga het gewoon hardop voorlezen. Want het woord van God is krachtig. En het woord van God komt van God en het woord van God is wat ik nodig heb. Dus ik ga dat gewoon lezen. Want op het moment dat ik het woord van God uitspreek, dan komt de geest van God, die werkt daarin mee en die doet iets in mij. Oh man, dat helpt. En er is nog iets. Want het woord van God kun je hardop uitspreken, maar het woord van God kun je ook zingen. En op het moment dat zich iets aan mij opdringt, drong, wat niet bij mij paste, namelijk stress, namelijk angst. Op dat moment, ik heb het straks al voorgedaan hier in het team. Maar op dat moment, dan komen die liederen naar boven. Dry bones hear the word of the Lord. Die niet. Want die komt op dat moment niet bij mij, want ik ben te gestrest. En dit is een te nieuwerwets woord. En ergens in die hersenen werken die nieuwe informaties werken slechter dan die oude informaties. Dus ik begin dan gewoon, let op, zet het geluid zacht. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij, dat is zo ouderwets als de pest. Dit heb ik geleerd toen ik op de basisschool zat. Ik geloofde er toen helemaal niks of heel weinig van. Maar het woord is in mij gekomen. En het woord op het moment dat ik mij gestrest voel. Op het moment dat dingen bij me komen. Ik zing het van me af. Zeg, de Heer is mijn herder. En weet je wat het mooie is van de Heer is mijn herder? Een herder zorgt voor zijn schaapjes. Een herder laat 99 schaapjes achter die veilig grazen en mekkeren tegen elkaar. En die zegt, ik zoek dat ene schaapje op die verloren is. Omdat ik wil niet dat er één iemand is die verloren gaat. God wil niet dat er één van jullie, één van mij, één van jullie thuis verloren gaat. Dus op het moment dat de stress op je afkomt, dan pak je dat woord van God en je gaat gewoon zingen. Sommige mensen zeggen, ja, dan moet ik dat woord proclameren en proclameren en proclameren. Dat doet Emil Ratelband ook over kolen. Dat is het niet. Het hoeft niet met kracht. Het hoeft niet met, maar het gewoon als een gebed. Gewoon als een zekerheid. De Heer is mijn herder. De kracht zit niet in mij. De kracht komt van de Heer vandaan. En op het moment dat ik zing, de Heer is mijn herder, mag ik gewoon mekkeren. En dat gaat heel makkelijk. Wij mensen kunnen heel makkelijk mekkeren. Daarom heet het ook mekkeren. Het lijkt heel erg op een schaapje. En als een schaapje vastzit, dan mekkert hij. En als we dan mekkeren en zeggen, Heer is mijn herder, dan mekkeren we eigenlijk en dan zeggen we, Heer help! Ik kan het niet zelf, maar u kunt het. Ik vertrouw op u. Dat is wat je zegt. En hoe diep je ook zit, ik kom er dadelijk op terug, hoe diep je ook zit, God hoort je en God gaat je helpen. Dus als je meekijkt op dit moment, of je nou hier zit, of dat je nou thuis meekijkt, de Heer is jouw herder. En hij is hier, en ook bij jou thuis. Hij klopt op de deur van je hart en zegt, joh, als je stress hebt, als je ziek bent, als je nood hebt, ik ben er, ik wil er voor je zijn, mag ik je helpen? En hij is wel een heer, dus hij is geen inbreker. Hij breekt niet in je hart. Hij wacht op de uitnodiging van jou. Ja, als God alles kan, dan kan hij dat ook. Ja, dat kan hij ook wel, maar hij is geen inbreker. Nogmaals, hij is een heer. Hij wil graag uitgenodigd worden. Oké. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Dat helpt al zo'n stuk, hè? Dat als het even tegen zit, dat je weet dat er iemand is die voor je is. Iemand die groter is dan jou, die machtiger is dan jou. Sterker nog, iemand die alles gemaakt heeft. Die van voor de schepping al wist dat jij er zou zijn en waar je tegenaan zou staan. En die ook al wist, als je mij gaat uitnodigen, ga ik je helpen. Yes, dry bones. Dry bones. Ik voel mezelf soms ook zo drybonerig. En dan ga ik zingen en dan komen de stromen van levend water uit mijn binnenste omhoog. Niet uit mijn hoofd, uit mijn binnenste. Wat is het verschil? En mijn binnenste, de Bijbel spreekt over je buik, over je belly, over je binnenste. Daar waar de geest van God is. En daar vanuit komen stromen van levend water. Daarom moet je die stromen woorden geven. Daarom ga je hard op spreken. Want door het spreken, door het zingen, gebeurt er iets. Zelfs God aan het begin van de schepping... Er was niks gebeurd als God gedacht had, laat het licht zijn. Dan was er niks gebeurd. God sprak, er zij licht. En toen was het er. Alles gebeurde toen het woord kwam. Hé, het woord, Jezus, yes. Dus als jij angstig bent en je wilt naar veilig, begin in het woord. Neem het woord naar binnen en laat het woord naar buiten. Naar binnen en naar buiten. En je zult merken dat er een vrede van binnen komt die je verstand te boven gaat, die de situatie te boven gaat. Sterker nog, die de situatie verandert. Toen God Ezechiël bij die dry bones neerzette, toen zei hij, kan dit weer levend worden? Ezechiël dacht, denk het niet, maar goed, dat ga ik niet zeggen tegen God. U weet het, Heer. Je hoeft het niet te weten, hè? U weet het, Heer. En God zegt, spreek er tegen. Ja, dat heet dan profeteren. Spreek er tegen. Woorden hebben kracht. Spreek tegen je situatie. Ja, dat is gek. Nou, ik heb ooit een keer tegen een belastingaanslag gesproken. Die kwam als een verrassing. En dat zijn meestal geen positieve verrassingen. En wij hadden net een hele berg gehad. En toen kwam deze er nog bij. Ik denk, hier komen we nooit overheen. En toen kwam er zo'n woord van God in mijn herinnering, vanuit mijn buik omhoog, dat God lacht over de vijand. Nou is de Belastingdienst niet de vijand, maar de kaalvreter die erachter zat wel hoor, op dat moment. En voor mij was dat op dat moment hetzelfde. En ik dacht, wat doet God? God lacht over de vijand. Dus ik heb die brief omhoog gedaan en ik ben gewoon zo, ha, 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 ha. Hij zei, dat is toch nep? Dat kan me geen barst schelen. Dat was niet in mijn gevoel. Nee, dat is waar. Maar het was niet nep. Dat is verschil, hè? Dat is niet mijn emotie, maar dat was de geest. Ik ging de geest van Jezus. God, als u lacht over die kaalvreter, als u lacht over de vijand, dan doe ik mee. Als u lacht over ziekte, dan lach ik mee. Als u lacht over dood, lach ik mee. Als u zegt, ik wacht nog even een dagje langer tot het naaste stinkt, dan haal ik hem wel uit de dood. Nou, als u dat zo doet, kunnen wij dat ook. Als wij zeggen, ja, maar mijn situatie is zover, er kan niks meer aan veranderen. Ha, 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 dry bones, hear the word of the Lord. Dat zou ook een leuk thema zijn voor deze preek. Maar goed, dat is weer wat anders. Hé, maar we zitten gewoon met een botsing. Daarom heb ik ook die tegenstellingen steeds gemaakt. En de botsing is eigenlijk deze, en dat is mijn favoriete oorlog. Dat is religie tegenover relatie. Want religie zegt dit, ik ben niet goed genoeg. Religie zegt, ik ben zondig. Religie geeft rituelen en religie geeft wetten. En de wetten, die voldoen mij nooit. Wij zijn nooit goed genoeg. Wij kunnen nooit de wet volbrengen. Daarom leidt de bediening van de wet tot de dood, zegt de Bijbel. Maar Godzijdank dat er iemand is die zoveel van ons houdt, dat er een andere weg is. Religie geeft rituelen, geeft de wet, geeft regels en angst. Oh, kom ik wel in de hemel? Je kan niet zeggen dat je naar de hemel gaat. Dat kan niet, dat mag niet. Dat moet je bij God laten. Dan moet je je Bijbel beter lezen. Moet je niet alleen je voorganger of je dominee laten praten, maar je moet ook zelf je Bijbel lezen. Want als jij niet zeker bent van je redding, moet je je Bijbel lezen. Want in de Bijbel staat dat een ieder die de naam des Heren aanroept, gered is. In de Bijbel staat dat Jezus zegt dat door hem er leven is. In de Bijbel staat dat God niet wil dat er iemand is die verloren gaat. Ja? Dus alles wat daar tegenin gaat, alles wat je aan twijfel brengt, alles waar je angstig in bent, dat is religie, dat is dood. Daar is geen relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ondanks dat het het woord is. Het kan het woord zijn. Maar de relatie is deze, er is een Vader in de hemel, een schepper van hemel en aarde, die van voor het begin een schepping voor ogen had, waar er harmonie is, waar de vrede was, waar de geluk was, waar de gezondheid was. En die heeft nog steeds dat voor ogen. En hij zegt, ik heb een herstelplan en dat herstelplan is een persoon. En het is mogelijk om een relatie met die persoon te hebben. Die persoon is mijn zoon, die persoon is de Heer Jezus zelf, die naar deze aarde is gekomen, die al jouw ellende gedragen heeft, alle straf die jij verdiende gedragen heeft en heeft meegenomen naar de dood, daarvan zich af heeft geschud en tegen zichzelf zei, dry bones hear the word of the Lord. Nee. Ja, ze gaan gewoon door. En hij leefde weer en hij is opgestaan en hij is opgestaan naar de Vader, opgevaren naar de Vader, zit aan de troon van de Vader, in de troon van de Vader, een grote witte troon, de Bijbel zegt de troon van genade, dus niet de troon van verdiensten, niet de troon van de wet, maar de troon van genade, die grote witte troon. En daar is hij en hij houdt voorspraak voor jou, voor mij, voor iedereen hier, iedereen thuis, iedereen die zegt ik hoop op God en dan mag je berusten in de zekerheid die Jezus heet. En als wij daar ja tegen zeggen, en als je dat nog niet gedaan hebt, en je doet dat vandaag, je zegt ja, dan mag je de rest van je leven geborgen zijn, veilig zijn. Wat er ook gebeurt. Want het is niet zo dat ons niks gebeurt. Bij jou, bij mij, in deze wereld gebeuren nog steeds nare dingen, onder andere COVID. Als je naar voetbal hebt gekeken gisteravond, ik hoorde het net, onder andere hele gezonde topsporters die zo neerstorten. Dat zijn hele heftige dingen. En die kunnen we alleen overleven door te vertrouwen op Jezus. Want ik weet, toen ik een paar jaar geleden bijna dood ging, wist ik of ik nou dood ga of dat ik hier blijf. Het maakt niet uit, God zorgt voor mij, God zorgt voor Annemiek, God zorgt voor mijn kinderen, God zorgt voor mijn kleinkinderen, die had ik toen nog niet. Maar God zorgt voor ons allemaal. Dat maakt namelijk, religie maakt je tot een slaaf. In relatie ben je een zoon of een dochter. Als je een slaaf bent, krijg je loon. Slaven worden altijd onderbetaald. Als je een zoon bent of een dochter, krijg je een erfenis. En een erfenis is wat de vader heeft. Als mijn vader, die zo rijk is, als je kijkt naar de natuur, als je kijkt naar zijn schepping, als dat leven, die overvloedigheid waarin God alles gemaakt heeft en alles laat groeien, waarin God alles schiep, zelfs de mens, en hij zei, het is goed. En hij dacht, weet je wat, het is goed, het is meer dan goed en ik ga het nog zegenen ook. Dat is het hart van God. En daar ben jij en ik een erfgenaam van. Is dat mooi of niet? Nou, en in die cultuur willen wij de komende 3 weken spreken. Dit is eigenlijk een inleiding voor de eerste 3 spreekbeurten. En ik heb voor jou nu 3 verhalen en een oproep. En ik heb 14 minuten daarvoor. Deel dat is door 3. Nee, door 4. Dat weet ik niet. Dat is te veel, kost te veel tijd. Het eerste verhaal staat in Lucas. En het staat in Lucas 18, vers 18 tot en met 23. En de cultuur waar ik het over wil hebben, is eigenlijk de spanning, want die spanning blijft erin zitten, tussen goed doen en tussen goed zijn. Tussen goed doen, omdat het moet, want anders ga je naar de hel. En goed zijn, omdat je in hem bent en hij het voor jou volmaakt heeft. En dit, weet je, ons probleem met de kerk is, het is niet zo dat mensen niet naar de kerk willen. Het is niet zo dat mensen niet willen geloven. Maar het is zo dat mensen... Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Dat mensen kijken naar de kerk, naar de kinderen van God, die met dat moraliserende vingertje rondgaan. En anderen beschuldigen en zichzelf ook. Weet je, als kinderen in een achtbaan zitten en die hele achtbaan, die komt alle kinderen komen er jankend, kotsend en ellende groen en geel uit, dan is er niemand die die achtbaan weer in wil. Als je kijkt, je wilt iets kopen en je kijkt even op internet wat anderen ervan vinden en iedereen geeft het een 1 en zegt het is een baggerproduct, het is een baggerbedrijf, het is alleen maar ellende en jammer van je geld, is er niemand meer die iets koopt. Als wij naar een kerk gaan en we zeggen we hebben een evangelie, een boodschap van vreugde, een boodschap van vrede, een boodschap van hoop. En we kijken allemaal alsof we zure, weet ik veel wat, hebben gegeten, gedronken. En denken, oh jee, als we maar misschien ooit, wanneer het God goed uitkomt en als hij zin heeft, mogen we misschien wel naar de hemel. Dan wie wil nou zo'n evangelie horen? Dat is toch niet een blijde boodschap? Of dat je zegt, ik moet dit, ik moet dat, ik moet dat. En ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet. Weet je, in mijn Bijbel zegt, ik mag alles, maar niet alles is nuttig. Mijn Bijbel zegt dat ik alles mag eten. Sterker nog, ik weet dat ik me niet heel erg lief maak, maar ook over vlees. Er staat in de Bijbel, als iemand een kleiner jonger is en die moeite heeft met vlees, dan zegt Paulus, dan eet ik in het geheel geen vlees. Dus je houdt rekening met elkaar. Dus vlees eten is helemaal niet erg. En voor degene die zegt, maar dat is voor mij wel erg en ik geloof dat het slecht voor me is, doe het dan alsjeblieft niet. Als ik bij jou kom, eet ik zelfs gewoon mee. Dat is helemaal niet erg, ga ik daarna wel een frikandel maken. Zei ik dat nou weer? Nee, goed. Hey, de eerste is dit. Een hooggeplaatst persoon vroeg hem, goede meester. Nou, de context van dit verhaal, ik hou altijd van de Bijbel in de context lezen. De context van dit verhaal is eigenlijk, Jezus spreekt over bidden. En hij zegt, van, ik leer jullie dat je moet bidden. En als je niks ontvangt, dat je doordramt tegen mij. Dat je zeurt tegen mij, dat is letterlijk de context. Want dan ga ik het je geven. De context van dit verhaal is, even spieken, dat er farizeeërs zijn. Dat betekent mensen die de schrift goed kennen. En die tegen anderen laagdunkend doen. Omdat zij de schrift niet kennen. Zeggen, dank u wel Heer dat ik niet zo slecht ben als Annemiek. Dank u wel Heer dat ik wijzer ben. Daarom eet ik wel vlees. Oeh, dat deed ik net. Heer, vergeef me. De context is dat er mensen hun kinderen bij Jezus wilden brengen. En dat de discipelen zeiden, weg met die kinderen. Deze drie is even de kleine context waar dit verhaal rondom is. En dan komt dat hooggeplaatste persoon bij hem en die zegt, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. U kent de geboden, pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en uw moeder. De man zei, aan dat alles heb ik me steeds sinds mijn jeugd gehouden. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, nog één ding ontbreekt u, verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Toen de man dat hoorde, werd hij diep bedroefd. Hij was namelijk erg rijk, zeer rijk. Nou gaat dit verhaal niet over financiën. Dit verhaal gaat over een rijke jongeling die probeerde van Jezus te horen dat hij erbij hoorde. En die probeerde aan te geven dat hij alles goed deed. Jij en ik kunnen denk ik nog een hoop van deze man leren. Dus laten we niet zeggen, oh ja, ja, rijkdommen. Nee. Leer de les die hierachter zit. En de Heer Jezus wilde jou en mij, jou thuis ook en mij, een les leren. Dat hij zegt, joh, weet je kunt alles goed doen. Maar als je hart nog niet bij mij is, dan zijn al je goede werken voor niks. Jezus wil niet dat wij van jongs af aan alles goed doen. Jezus die zegt, joh, wil je alles wat je hebt en alles wat je bent, wil je dat overdragen, overgeven aan mij? Wil je de controle loslaten? En dat is nou net het moeilijkste. De controle van hoe jij denkt hoe het moet. De controle over je eigen leven. De controle over je eigen bezittingen. En deze man was gewoon bang. En die denkt, ik weet niet wat er dan gebeurt. Want rijke mensen hebben veel. En die hebben vaak goede verzekeringen. Die hebben goede reserves. Die hebben goede producten. Die eten goed. Dus die zijn aan alle kanten verzekerd van relatief veiligheid. En Jezus vroeg dat aan deze persoon. Ben je bereid om dat los te laten? Ben je bereid om jouw wereld weg te geven? En dit gaat echt niet om de armoede, dit gaat echt niet om financiën, maar dit gaat over het hart van deze man. En Jezus wilde ons een boodschap zeggen, zei, joh, weet je, het gaat mij om je hart. Want als je rijk bent of dat je arm bent, of je gezond bent of dat je ziek bent, als je Jezus volgt, want dat was zijn oproep, en volg mij dan. Waar je dan ook uitkomt, maakt niet meer uit, want je volgt de meester. Je volgt de Zoon van God. Je volgt hem tot in de hemel. Want hij zit in de hemel en de Heilige Geest die pendelt heen en weer. En waar je ook bent, wat er ook gebeurt, die zal bij je zijn. Amen? Amen. Goed, mijn tweede verhaal is deze. En ik heb even een plaatje opgezocht. Ik weet niet of de ondertiteling synchroon loopt. Mag ik gewoon een verhaal vertellen over de boelekil? En wie bunt hier in de Achterhoek en hij met kijkt, ik kijk met naar de Achterhoek, naar Doetinchem. Wie van u versteed min dat ik gewoon in dialect spreek? Oh nee, andersom. Wie van u heeft geen idee wat ik het over heb als ik in het plat ga? Oké, dat is er in ieder geval 1, 2, 3, 4, heel veel. Oké, dan ga ik het niet helemaal op zijn Achterhoeks doen, dan doe ik het gewoon in het Nederlands. Maar de boelekil, wie van jullie heeft er gehoord over de boelekerel? Dat zijn er heel weinig. Wie van jullie, als ik het omdraai, als ik het iets meer context geef, wie van jullie heeft het wandelpad of het fietspad, het boelekerelspad gevolgd? Ah, ik zie een paar lampjes opgaan. Nou, daar gaat het over. Wie van jullie heeft deze gezien? Ja, oké. Ik ga iets vertellen over dit. Er is namelijk in een plasje, in een vijvertje, het lijkt zo veel groter als dat het in het echt is, maar goed, dat geeft niet, maar er komt een arm omheen. En die arme boelekerelspad, de boelekerel, dat is een hele enge kerel. De boelekerel, kijk uit voor de boelekerel. En dat zijn de ouders tegen hun kinderen. En weet je, dat zeggen dominees, dat zeggen voorgangers, dat zeggen pastoren, dat zeggen pastoren. Ik weet niet hoe we allemaal heten, wat voor titels dat we allemaal hebben. Maar heel vaak doen we dat ook met het evangelie. Kijk uit voor de boelekerel. En dat is dan de duivel. Kijk uit voor de duivel, kijk uit voor de hel. En de boelekerel, dit komt natuurlijk van het platteland. En in het platteland hebben ze ook kinderen. Hebben ze vaak meer kinderen zelfs. Ze zijn vaak heel vruchtbaar. En die kinderen willen ze ook, daar zijn ze ook echt gek met hun kinderen. Wij worden af en toe gek van onze kinderen, omdat we zo weinig ruimte hebben. Zij hebben iets meer ruimte, dus ze zijn gek met hun kinderen, dus die willen ze graag bewaren. Die willen ze graag hebben dat ze volwassen worden. En dan zeggen ze, kom niet bij het water, want die kinderen konden nog niet allemaal zwemmen. En dan zeiden ze dit, kijk uit voor de boelekerel, want de boelekerel zit in het water. En als je dichtbij komt, dan grippen u bij de benen en die trekken het water in. En dan gooi onder water en dan gooi dood. Toch mama? Ja, kinderen, niet bij het water komen. Toch oma? Ja, weet nog, want die is ook verzoppen. Dus als kinderen water zagen, dan zeiden ze, pas op voor de boelekerel. Pas op voor God, want die gooit je in de hel. Want dat is niet het evangelie van God. En ja, het verhaal gaat, het is een heel leuk verhaal hoor, want er was een boerenmeid en die boerenmeid die werkte bij een boer en ze had heel hard gewerkt en die boer zei, nou weet je, je hebt vanmiddag vrij. Dus als je bij een boer werkte, dan woonde je ook half bij die boer. En zij dacht, als ik dan toch een middag vrij heb, ga ik naar mijn ouders. En ze liep naar haar ouders heen, onderweg kwam een boer tegen, die stond met de zeisheide te maaien, want de heide gebruikte ze in de stal, dat is allemaal veel te veel. Maar wel heel leuk. En die stond daar en even kletsen. Wij zijn heel vriendelijk hè, in de Achterhoek. Altijd, hoi, even een praatje maken, even gewoon dat. Dus dat gebeurde hier ook. En die boer die gaat verder, dat meisje fietst verder. En in één keer geschreeuw, jongen, geschreeuw. En die boer die rent op de klompen naar met een zeister achteraan, naar die plas heen. En de boelekerel had het meisje te pakken. En ze was al half aan het verdrinken. Sommigen van ons die gaan naar de kerk en die worden daar nog ellendiger van als dat ze er beter van worden. Omdat ze gegrepen zijn door religie. Onder water getrokken worden door regels. Meegetrokken worden naar beneden en zeggen, je moet goed zijn, je moet goed doen. En misschien als God een goede bui heeft, dan haal je het. En die boer die bedacht zich geen moment, want hij was een soort goede herder. Hij sprong het water in, hij was een soort Jezus. En hij hakte de boze zijn arm af. De boelekeel de arm af. En hij redde het meisje uit het water. Maar pas op, kinder. Want ook al had de boelekeel één arm minder, ook al is die aan het kruis gegaan. Ook al heeft hij de duivel ontwapend, ontmaskerd, ontwapend, openlijk tentoongesteld, zegevierend uit het rijk de duisternis gekomen. Maar pas op, want hij heeft nog één arm. En de zonde kan je zomaar grijpen. Want hij is woedend op je. En als hij de kans krijgt, sleurt hij je alsnog de hel in. Ha, ha, ha. Wat een evangelie is dat. Maar dat is wel vaak wat wij doen. Wij zijn zo bang als we in een omgeving komen. Oeh, dat is occult. Oeh, dat is zonde. Oh, pas op voor de boelekerel in de fles. Oh, pas op voor de boelekerel op een dansavond. Oh, pas op met voetbal. Angst. Angst. Weet je, oh, pas op dat je goed je best doet op je school, anders kom je nergens terecht. Kijk maar naar mij. Ik heb nauwelijks een diploma gehaald. Maar als God een weg met je heeft, als je vertrouwt op de Vader, dan brengt hij je waar je wezen moet. Ongeacht waar je staat. Durf de controle los te laten. Durf je ervaringen uit het verleden te verkopen, aan de armen te geven en Jezus te volgen. Dat was mijn boelekeelspad. Maar, om het wel even in balans te brengen, Hebreeën 12 vers 5. We beginnen even iets eerder. Ik weet niet of dat kan in de tekst. Nu wij, vers 1, door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Dus ja, je moet niet teruggaan naar je oude leven. Je moet voor ogen houden wat Jezus bedoeld heeft en daarvoor gaan. Helemaal voor gaan, dat is wat hier staat. Nou ja, goed, dan sla even een paar regels over. U heeft, vers 4, in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten. De bemoediging vergeten. Wat voor ding? Moediging. De bemoediging. Aanmoediging. Bemoediging vergeten. Die tot u als tot kinderen, ja dankjewel, thuis ook, tot mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terecht gewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft. Straft elke zoon, ook dochters trouwens, van wie hij houdt. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Nou, tot zover. God, natuurlijk, voedt hij ons op. En wij voeden elkaar op. En wij hebben een structuur, net zoals in ons gezin hebben we ook in de kerk een structuur. Maar we hebben altijd voor ogen dat wij als eerste de genade kennen. En het is dus altijd bedoeld als een bemoediging, als een aanmoediging om gered te worden, om het leven van God binnen te gaan. Mijn derde verhaal, en ik heb min 2 minuten, het komt allemaal goed. Die staat in Amos 5, vers 4. En daar staat, zoek de Heer en leef. Met een hoofdletter. Dus als je nog geen lid bent van Leef, het staat gewoon in de Bijbel, word gewoon lid van Leef. Zoek de Heer en leef. Zoek mij en leef, staat daar. Nou, dus, ik mag best ook een beetje grappig maken. Maar als je nog nergens lid bent, word gewoon lid. Word deel. Want we zijn een lichaam. Niemand van ons is bedoeld om een loszwevende cel te zijn. In de verbinding zit de zegen. Het zuurstof, als je een gezond hart wil, het zuurstof, je hebt de longen nodig. Je hebt het hart nodig om het naar de hersenen te pompen. Het hoort bij elkaar. David, dit komt richting mijn oproep. David was een man van God. Mijn eerste liedje waar ik mee begon, de Heer is mijn herder. Als je niet muzikaal bent, kun je dwars door deze muziek heen zingen. Dus ik ben gezegend met een niet-muzikaalheid. Soms is het ook gewoon een zegen. En de Heer is mijn herder, werd gezongen door David. Hij heeft het in de psalmen gezet, psalm 23. En David was gewoon een vieze, vuile moordenaar. Ook. En David was een overspelpleger. Ook. En David was een eigenzinnig mannetje dat veel dingen fout deed. En toch zegt de Heer, David, een man naar zijn hart. Hoe kan dat? Omdat David namelijk een gezond hart had. En David zocht de Heer. En David, toen hij geconfronteerd werd met zijn zonde, gooide zich op de grond, weigerde te eten en riep God aan. Robert heeft vorige week een fantastische preek gehouden. En de mens, Adam en Eva, verstopten zich voor God vanwege de zonde. David niet. David werd geconfronteerd met zijn zonde. En in plaats van dat hij van God wegliep, bekeerde hij zich en hij riep God aan. Hij zegt, Heer, ik weet niet van waar u gaat komen. Ik zie op naar de bergen. Dat is zo vaak mijn leven. Dat ik in het dal sta, dat ik niet weet waar het vandaan moet komen. Maar dat ik omhoog ga en zeg, Heer, met David, van waar gaat u komen? Niet de vraag, komt u, maar van waar? Van waar? Heer, waar? Waarom duurt het zo lang, Heer? Waarom, Heer? Wat heb ik fout gedaan? Wat heeft die fout gedaan? Wat is... En uiteindelijk gaat het niet om de wat-vraag of de wie-vraag of de waarom-vraag. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar om Heer. Want de roep Heer maakt dat hij reageert. De Heer-vraag maakt dat de angst en beven van het moment zich vertaalt naar een vrede. Naar een geborgenheid. Vader weet. Vader weet. Vader kent, Vader weet, Vader was dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Hij is niet onder de indruk van mijn situatie, ondanks dat ik 7 kleuren door mijn broekspijpen laat lopen. Want dat is gewoon soms zo. En dan moet ik me gewoon wassen, dan moet ik me gewoon verfrissen en dan vul ik mij weer opnieuw met die woorden van de Heer. Amen. Ik heb nog 1 tekst voor je. Efeze 2, vers 1 tot en met 10. U was dood, net als mij. Wij waren allemaal dood, we hebben allemaal gezondigd. Dat is wat hier staat. Waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. Deze wereld gaat haar eigen weg, net zoals de rijke jongeling. Ook al ga je naar de kerk, ook al lijkt het dat je alles goed doet, ieder van ons moet gewoon in zijn eigen hart kijken. En ieder van ons heeft nodig om zijn knietjes te buigen, alles ondergeschikt te maken aan Jezus Christus. Dat is wat hier staat. Net als zij lieten ook wij ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn. Nou ja, dat spreekt voor zich. Maar dan hier in vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat God zo barmhartig is. Heb je hem? God is... Dankjewel. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat, voor wie? Nee, voor mij, zeg maar mij. De liefde die hij voor... Precies, die. Zo groot is, heeft hij ons, mij, die dood was door onze zonde, samen met Christus levend gemaakt. Dry bones, hear the word of the Lord. Kijk, dat dus. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen. Waar? Wij hebben een plaats, ondanks dat we hier leven, we hebben nu al een plaats in de hemelsferen. Daar waar Jezus is, zijn wij met hem. En waar wij zijn, is Jezus door de geest. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hij wil in deze periode laten zien hoe goed God is. Genade is dat je krijgt wat je niet hebt verdiend, leven. En dat wat je wel hebt verdiend, de straf, die heeft Jezus voor je gedragen. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Dus hoe kom je daar? Door te zeggen, Heer, ik geloof het. Ik geef mezelf over. Ik snap het nog niet helemaal, maar ik geloof het. Want het staat in de Bijbel, er zijn miljoenen mensen over de hele wereld door alle eeuwen heen. U hebt nog steeds dezelfde dingen beloofd. Ik wil dat ook. Ik zeg nu ja. Ik kies nu, vandaag. En ik verkoop alles wat ik heb. Ik geef alles wat ik heb. Overal waar mijn hart, waar mijn zekerheden in zitten, laat ik achter mij. Omdat ik kies voor wat voor me ligt. En dat is het leven met Jezus. Amen. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, in Christus Jezus geschapen, om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. God heeft het mogelijk gemaakt. Ik wil hier stoppen, om volgende week verder te gaan. Als je zegt, ik heb geen vrede in mijn hart, ik voel me niet geborgen met Jezus, ga in op die uitnodiging. Niet mijn uitnodiging. Ja, je mag gaan staan, je mag je handen omhoog zetten, je mag een schietgebedje doen, je mag mijn gebedje nadoen, je mag je laten dopen, je mag alles doen. Maar het enige echte ding is dat je je hart aan Hem geeft. En ik wil je zeggen, sinds ik dat gedaan heb, is het soms ellendig om me heen. Maar ik ben nooit meer alleen. En als je zegt, dat wil ik ook, ga ik voor je bidden. Lieve Vader in de hemel, Heer, hier staan we. Heer, ik wil bidden voor de mensen thuis. Die zeggen, ik wil, maar ik vind het lastig. Heer, openbaar uzelf over hen. En Heer, openbaar uzelf over ons hier. Laat zien dat u zoveel van ons houdt. In Jezus' naam. Amen. Amen, dankjewel.